Hallo, hallo lieve mensen. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast. De podcast waarin ik heel graag inspiratie en tips met je deel over hoe jij je leven en je business kunt gaan runnen vanuit full alignment. Meer voelen en minder denken, want that is where the magic happens. Hoe werkt die wet van aantrekking nu precies? Hoe creëer jij een succesmindset? En hoe kun jij ervoor gaan zorgen dat jij alles gaat aantrekken wat je zo graag wil met minder hard werken? Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hallo, hallo, hallo. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast. Mensen kijken naar binnen nu, want ik zit op mijn werkkamer met de deur wagenwijd open te genieten van de zonsondergang. En nou ja, dan hoor je me letterlijk op straat, denk ik, deze podcast opnemen. But who cares? We're doing this anyway. Ik had de afgelopen paar dagen heb ik wat gedeeld over nieuwe video's die ik had gekregen van de Villa op Bali. En daar werd toen op gereageerd. Verschillende mensen zeiden van, oh, wat mij betreft mag je echt veel meer content delen met betrekking tot het proces van je villa op Bali. En toen heb ik een poll gemaakt van, ja, zit je daar op te wachten? En daar reageerden ongelooflijk veel mensen op met, ja, daar zitten we op te wachten. Dus ik dacht, oké, interessant. Nou, dat heb ik vanochtend, donderdagochtend, een post online gezet op Instagram met de vraag, eigenlijk een update Bali Villa. En de vraag van, goh, wat zou je graag willen weten? Welke vraag kan ik voor je beantwoorden? Ga ik een podcast opnemen en dan beantwoord ik alles gewoon. Dan heb ik één plek waar alle vragen verzameld zijn. Ga ik een podcast opnemen. Nou, die post die staat goed en wel. Wanneer heb ik hem geplaatst? Vanochtend om 9:30 of zo. 10:00. En het is nu bijna 9:00 s'avonds. Dus zeg ongeveer 11 uurtjes online. En er zijn al behoorlijk wat vragen binnengekomen. En ik had nog een paar dagen kunnen wachten met deze opnemen. Maar ik dacht, nee, fuck it. Ik heb er zin in. Energie zit erop. Let's do it now. Dus ik ga zo meteen die poster bijpakken en dan ga ik die vragen beantwoorden die binnen zijn gekomen. Dus als je er nu luistert en je denkt, oh, mijn vraag zat er niet tussen, stuur me dan gewoon een DM. Laat me dat weten. Dan ga ik een deel 2 opnemen. Helemaal oké. Okay. Want ik zal vast niet alles beantwoorden, maar ik ga in ieder geval de vragen die zijn binnengekomen beantwoorden. En als je nog niet mijn allereerste aflevering hebt geluisterd, vandaar deel ik heel veel ook. Podcast 888, dus 888. Het kwam heel mooi uit. Over het hele aankoopproces, keuze maken, bla bla bla. Nou, dat deel ik allemaal in podcast 888. Dus aanrader om die ook te luisteren. All right, dan ga ik nu die poster bijpakken. Oké, maar goed dat ik het even check. Want de voice recorder valt uit op het moment dat ik Instagram open. Dus ik heb even screenshots gemaakt van de vragen. En dan ga ik zo meteen even mijn foto-app openen. En dan moet het als het goed is goed gaan. Maar ik zie dat die blijft lopen. Dus dit gaat goed. All right, dan gaan we beginnen. Ik ga dit eventjes, ja, willekeurige volgorde ga ik dit doen. Er waren ook een aantal vragen die op hetzelfde neerkwamen. En ook de reacties waren ook heel erg veel aanmoedigingen. Wat stoer dat je dit zo durft op afstand. En nou, er kwamen zoveel mooie berichten. Ook mensen zeiden, oh, je hebt me zo geïnspireerd. Ik wil hetzelfde. Ja, fantastisch dit. Echt, ik word er zo blij van. En dank je wel ook. En dit meen ik echt oprecht, want dit betekent heel veel voor me. De aanmoedigingen. Er zijn namelijk ook, dat was nog niet onder deze post. En misschien komen ze ook niet helemaal oké. Maar ik heb ook heel veel hate comments gekregen op dit stuk. En nou ja, goed, doet er verder nu niet toe. Ik heb het al eerder benoemd, maar het is volledig, hè, zo makkelijk om ongefundeerd, zonder achtergrondinformatie, lelijke dingen te roepen. Dus ik waardeer het gewoon enorm op het moment dat er liefde gedeeld wordt. En ik ben zelf ook iemand die er zo in staat. En hè, op het moment dat je getriggerd wordt, zegt het altijd iets over jezelf. Dus nou, in ieder geval dat. Dus dankjewel voor alle fantastische comments. En ik hoop dat ik je door deze aflevering kan helpen. En mocht er nog iets zijn, dan just shoot me a message. Oké, nogmaals willekeurige volgorde. Eerste vraag. Ik zou willen weten hoe en waar je een betrouwbare aannemer vindt. Ja, dat is een goeie. Het ligt eraan wat je wil. En ik heb bewust, en vooral omdat het mijn eerste villa is, bewust niet gekozen voor zelf een aannemer zoeken, zelf het hele proces opstarten. Want mijn waarheid is dat je dat niet kan vanuit Nederland. Op het moment dat jij daar niet het toezicht kunt houden, is dit iets wat niet kan. En dat is bullshit, want alles kan. Maar ik wil dat proces niet aangaan. Dat voelde voor mij als veel te ingewikkeld, veel te veel gedoe. En ik heb het proces gevolgd ook van redelijk dichtbij. Hè. Wat is dan van redelijk dichtbij? Maar ik heb het intensief gevolgd. De bouw van het huis van Shanti, van Casa Krullenbol en haar gezin op Bali. En zij gaf ook aan, ik heb er ook meerdere vragen over gesteld. Zij gaf ook aan, die laatste fase wil je echt in Bali zijn. Want anders is het gewoon niet te doen. En dat geloofde ik ook. En nou ja, in ieder geval, ik wilde per se dat dit in goede banen werd geleid. En dat ik niet die druk zou voelen van ik moet er de hele tijd zijn. Want hè, gezien de situatie nu, gezinssituatie, is dat geen optie. En ook dat klopt natuurlijk niet. We kiezen ervoor om dat geen optie te laten zijn. Zo moet ik het verwoorden. En ik kan dus de vraag niet beantwoorden. Waar vind je goede aannemer? Omdat ik niet los een aannemer heb gezocht. En dat heb ik dus bewust gedaan. Wat ik heb gedaan is een aantal gerenommeerde, een aantal makelaarskantoren die goed staan aangeschreven, gecontacteerd. En hoe wist ik dat die goed staan aangeschreven? Ik heb anderhalf jaar lang bijna elke dag research gedaan. Ik ga zo meteen ook even dat proces delen, want daar werd ook een vraag over gesteld. Maar ik heb heel veel onderzoek gedaan. En uiteindelijk ben ik met 3 verschillende makelaars op Bali gesprekken aangegaan online. En er was er voor mij 1 die er met kop en schouders bovenuit stak. Qua klantenservice, qua communicatie, qua oprecht begaan zijn en oprecht het beste willen voor iemand zonder er meteen sales uit te willen halen. En zo sta ik, that's how I do business too. En dat resoneerde enorm met me en ik dacht, wauw, jullie hebben het echt goed voor elkaar. Ze doen het ook enorm goed en die partij die heet Propertia Bali. Ik heb dat in mijn eerste podcast ook benoemd. Ik ben namelijk heel blij met die samenwerking. En daar heb ik contacten gehad, meerdere malen, want er zijn behoorlijk wat calls geweest. Met een van de sales agents daar. En die heeft mij gewoon heel goed gegidst. Dus een man, die heeft mij heel goed gegidst in dit proces. Want in het begin, en dat is maar goed ook, de eerste keer contact was in mei 2023. Zeg ik dat goed? Ja, precies een jaar geleden. En ik twijfelde toen heel erg tussen 2 plekken. En dat was Canggu Sese. Ik neigde meer naar Sese. Dat is ook de plek waar wij verbleven hebben afgelopen, of ja, deze winter. Dus afgelopen winter zijn we daar een paar maanden geweest. Hebben we daar een villa gehuurd. En Uluwatu. En Uluwatu was upcoming, maar het was nog niet daar dat je zegt, oh, met zekerheid kun je zeggen dat dit een goede investering gaat zijn. Want dat is primair waarom ik deze keuze maakte. Ja, ik heb heel erg het verlangen om daar zelf veel te zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Daarom heb ik ook gekozen voor een 3-bedroom villa. Dus voor een 3-kamer villa. Dat we daar als gezin ook naartoe kunnen. Maar ik wist ook vanaf dat moment al dat zijn vrienden anders instond. Dat volledig immigreren hem sowieso niet zou worden. Dat is oké. Maar dan wist ik ook, ik wil dus ook een keuze maken. En dat wordt de belangrijkste keuze. Dat het een slimme investering gaat zijn. En welke plek de slimme investering zou zijn, die voelde ik nog niet 100% in mei. Dus wat ben ik toen gaan doen? Ik ben de markt blijven volgen. Heb toch de keuze gemaakt. Want ik wilde eerst een keuze maken toen. Om het niet te rushen, het proces. Om geen keuze te maken in mei. Ook al had ik veel contact met een makelaar dus. En uiteindelijk het gewoon blijven volgen. Markt blijven volgen. Video's blijven volgen. En toen zag ik gewoon in die maanden hoezeer Uluwatu echt, nou ja, upcoming. En zich begonnen ontwikkelen. Enorm. Wat er allemaal gaande was. En toen voelde ik in september, dan weet ik nog, we waren op vakantie in naar Cyprus. En ik weet nog dat ik in bed lag. En ik had de beslissing gemaakt. Ik twijfelde tussen 2 villa's. 1 was een 1-bedroom. En een andere was die 3-bedroom. Die van nu, die ik dus uiteindelijk heb gekocht. En ik twijfelde zelfs nog eens om voor allebei te gaan. En de ochtend dat ik dat, nee, er was een, ik lag in bed, dus avond dat ik dat besloot, werd ik 's ochtends wakker en ik open Instagram. En de eerste video die ik zie was een video van Propertia Bali, waarin een van hun werknemers een video opnam. Als ik op dit moment een investering zou doen, zou dit mijn top 3 zijn. En nummer 2 en 3 van dat lijstje, zeg ik dat goed? Nee, nummer 1 en 2. Even goed nadenken. Nou, maar doet er verder ook niet toe. Maar 2 van die 3, van die top 3, waren dus die villa's die ik gekozen had. En toen wist ik, oké, I really did my due diligence. Ik heb echt mijn onderzoek gedaan. En dit is nu een informed decision. Ik ga deze keuze maken. En welke het wordt. Ik wilde nog heel graag dat die sales agent daar naartoe ging. Video's zou maken van de plek. En hij had samen met Janine afgesproken. Want Janine zou dan video's voor me maken. Ook van de omgeving. Zodat ik definitief een beslissing kon nemen. Dus echt super dankbaar ook voor Janine. Zij is toen samen met Joe van Proportier Bali naar Uluwatu gegaan. Die twee villa's waren allebei dus in Uluwatu. In Bingin. En eentje was echt gewoon loopafstand. Volgens mij 10 minuutjes van Padang Padang Beach. Maar dat was een one bedroom. Super vet. Hè? Dat was ook echt een goede investering geweest. En die andere was dus deze. En toen ik die locatie zag, toen ik die video's zag, dat was gewoon nog beter dan de foto's en de beelden die ik van tevoren had gezien. Want toen ik de locatie zag en dat het een doodlopende weg was en hoe ze eigenlijk hoe de site eruit zag met dat ze de bomen hadden laten staan en hoe natuurlijk het was en de ingang. En nou, dit was zo fantastisch. Ook nogmaals met de locatie erbij zo centraal. Dat ik gewoon wist, oké, dit is echt fantastisch. En als we hier ook nog zelf kunnen verblijven, ja, dit is insane. Dit moet hem sowieso worden, dit wordt nummer 1. En toen is mij door Joe afgeraden om voor die andere te gaan, omdat daar 20 dezelfde waren. En hij zei, ja, het is een goed project. Ja, de locatie is insane. Ja, je gaat dit kunnen verhuren, maar ik ben zelf geen fan, zegt hij, van villa's waar je er 20 van hebt. Want het is uiteindelijk toch moeilijk om het te verhuren. Want ze gaan allemaal dezelfde villa's staan op Airbnb. En dat was een project dus van ongeveer 20 villa's. En er zat er wel verschil in tussen 1, 2 en 3 bedroom. Maar toch, het was wel eenzelfde project. Het was gewoon een developer die had een site opgekocht, een stuk grond. Op een fantastische locatie, want loopafstand tot het strand. En helemaal in Uluwatu nu, ja, dan heb je goud in handen. En die van mij is natuurlijk ook loopafstand, wat is het? Maar dan wel 20, 25 minuutjes. Maar die zou echt gewoon 5 tot 10 minuten zijn. Dus dat is wel echt een verschil. Ik ben iemand die graag loopt, dus voor mij boeit het allemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat gasten zoiets hebben van, nou, dat vind ik niet zo chill. Maar ja, in Bali, niemand loopt. Iedereen pakt de scooter. En ik ben gek op lopen, dus ik ben gewoon, ik denk, ja, fuck it, ik loop gewoon. En ook al is het verkeer crazy, ik loop gewoon. En dat is nog altijd goed gegaan, want ik loop gewoon overal. En dan blijf ik vooral volhouden. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Nou, in ieder geval, ik liep dus gewoon naar dat strand toe. Heerlijk gewoon, het is een prachtig strand, padang, padang. En trouwens ook het andere strand, Bingin Beach. Dus allebei, als je de scooter pakt, is het volgens mij 5 of 6 minuutjes. Want Janine is het gereden, dus letterlijk 6 minuutjes. Dus dat is echt crazy dichtbij. En je kan overal scooter parkeren en dan ja, lekker naar het strand toe. Het is echt een prachtig wit zandstrand met rotsen. En oh man, het is echt gewoon amazing. En Padang Padang is ook kindvriendelijk, doordat er geen hoge golven zijn. Dus je zag daar ook allemaal families. Ik zag het gewoon helemaal voor me. Maar in ieder geval, ik ben er natuurlijk geweest afgelopen november. Toen ik voor het retreat op Bali was, was ik er voor de eerste keer om het live te zien. En dat was echt zo vet. Het was zo vet. Dus dat maakte uiteindelijk dat ik, want ik dwaal af nu. Maar dat maakte dat ik voor Uluwatu heb gekozen. En uiteindelijk ook gekozen heb, want dat is wat je doet als je in Nederland, nou ja, dat is niet wat je doet, maar dat is de meest logische keuze om te maken als je besluit om vanuit Nederland, of in ieder geval vanuit het buitenland, een villa te kopen op Bali, is dat je kiest voor of een finished villa. Hè? Dan vlieg je er 1 keer naartoe, je gaat die villa bekijken en je koopt hem. Maar wat interessanter is, en dat zijn ook de toffere designs en je hebt zelf nog inbreng, is dat je gaat voor een off-plan villa. Een off-plan betekent dat je een schets hebt en beelden van wat er gaat worden. Dus je krijgt renders van hoe de villa eruit gaat zien, wat het project is, locatie, alles. Design. En dat koop je. En dat kun je vervolgens wel nog customizen. Maar dan hebben we het over styling. We hebben het niet over fundamentele dingen veranderen. En dat is ook gewoon, want het is echt hot op dit moment. Het is echt een van de beste investeringen die je kunt maken. Een villa kopen op Bali. Als je dat nog niet wist, ga maar eens onderzoek doen. In ieder geval was het vorig jaar ook al, maar dat is nu nog steeds. Dat iedereen ook off-plan koopt. Die designs en echt hoe die zich ontwikkelen, die zijn gewoon sick. Echt, die zijn next level. Het is zo tof. Deze villa wordt ook zo ontzettend mooi, echt. En we hebben een fantastisch huis hier in Nederland. Maar die villa, nou, daar kan ons huis niet aan tippen. Dat is gewoon wauw. En wat ook bijzonder is een uniek design. Want ik wil altijd, tenminste, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. Van waar let je dan op? Je wil ook ergens een uniek design hebben. Je wil een Instagrammable villa hebben, want dat gaat toch maken dat die meer geboekt wordt. En daarnaast wil je ook een unieke feature hebben. En wat deze uniek maakt, natuurlijk zijn er ook nog wel anderen die dat hebben, maar wat deze heeft ten opzichte van heel veel anderen die dat niet hebben, is een tweede klein zwembadje, chillpool, op de eerste verdieping. Als je de slaapkamers uitloopt, kom je echt op zo'n chill lounge, dus op de eerste verdieping terecht. Met lekkere bank en een soort van overkapping erboven. En dan een extra badje. Nou, ik zag Gideon en Nora er al in spelen. Ik zag mezelf er al in liggen, zonsondergang kijken. Ik zag het gewoon helemaal voor me. En nou ja, dat is uniek. Naast gewoon een zwembad, ook nog in de tuin. Dat zit er gewoon sowieso in. Dat hebben trouwens alle villa's, zo goed als alle villa's. En dat zit er dus bij in. En ik hou gewoon van het design. Ik vind het fantastisch. Ook de grootte, want tegenwoordig ook omdat het zo hot and happening is, is het vaak van, er wordt heel weinig gebouwd en alles wordt op elkaar gepropt. Maar ik was er in verhouding bij de ontwikkeling Uluwatu vrij vroeg bij, waardoor het best nog wel een groot stuk land is met een groot... Met een grote villa. Het is ook 3 kamers natuurlijk. Dus hij is echt ruim. Daar word ik ook heel blij van. Ik zie ons daar echt wonen ook. We kunnen daar verblijven. Een gezin gewoon met kinderen kan daar verblijven. En ik zit nu al alles te beantwoorden. Ik ben extreem lang bezig, wacht. Dus ja, even terugkomen, sorry, op de vraag van de aannemer. Dus ik kan je niet adviseren. Ik heb een off-plan villa gekocht via dus een makelaar. En ik heb gekozen voor Property Abali. En die werken enkel met makelaars waar ze vaker mee hebben samen met developers waar ze samen, of die werken niet met makelaars, maar die werken met developers, met ontwikkelaars, met aannemers waar ze vaker mee gewerkt hebben, waarvan ze weten dat ze goed werk leveren, die betrouwbaar zijn, want dat willen ze hun klanten garanderen. Dat. En het proces tot nu toe is heel soepel verlopen, dus ik kan dat beamen. Het is allemaal niet opgeleverd, het hele verhuurproces, alles moet nog beginnen, dus ik zeg dit puur naar aanleiding van wat ik tot nu toe heb ervaren. Het kan best zijn dat ik over een tijdje een andere podcast opneem met een andere ervaring. Maar tot nu toe is het enkel positief. Ik krijg ook met regelmaat updates. Krijg ik video's. Laten ze weten waar ze zijn. Het is ook een offplan is fijn, want je kunt betalen in termijnen. Iedere keer als er een stukje af is en ze gaan naar een nieuwe fase toe, doe je weer een deelbetaling. Super fijn, ook qua garantie ook. Dat je gewoon weet dat het geregeld wordt. Dus ik vind dat allemaal voordelen aan offplan kopen. En dus dat je dit met een gerust hart vanuit het buitenland kunt doen. En ja, dan is het nog steeds spannend. Want dit is het spannendste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven tot nu toe. Voelt nu al niet meer zo, maar op het moment dat ik de keuze maakte wel. En ik zie het mezelf nog een keer doen. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Oké, nou, volgende vraag. Hoe kies je de juiste plek op Bali? Vooral nu alles steeds drukker wordt. Waarom heb jij voor deze plek gekozen? Puur omdat het de beste investering is, naar mijn mening, naar de markt gevolgd te hebben, 1,5 jaar op dit moment op Bali. Puur investeringswise. Ik denk dat je gewoon moet nagaan wat met welk doel kies ik deze villa. Als je er zelf wil gaan wonen, kan ik me voorstellen dat je andere keuzes maakt. Ik denk als wij naar Bali zouden gaan, we zouden gaan emigreren, zou ik niet daar gebouwd hebben. Ga ik heel eerlijk toegeven. Dan zou ik in een rustig gebied, veel natuur, dat. Hè, niet dat dat nu daar per se niet is, maar het is gewoon Bingin. Het is gewoon een hotspot nu. Het is booming. Alle toeristen gaan er naartoe. Het is the place to be op dit moment. Dus, en dat is natuurlijk super slim qua investering. Want voor Airbnb, nightly rental, is dit insane goed. En nogmaals, het moet zich allemaal nog uitwijzen, maar de vooruitzichten zijn gewoon heel goed. Ik zie het ook bij anderen die daar een villa hebben. En dat is de reden dat ik voor die plek heb gekozen, omdat het primair een investering was. En fantastisch, ik heb dus ook gekozen voor 3 kamers, zodat ik wist, als we willen, kunnen we daarvoor blijven. Dus het was een en-en-situatie, maar waar zouden we nu echt emigreren? En zouden wij daar gaan wonen volledig? Dan zou ik ergens anders gebouwd hebben. Ik denk of in Sesse, dus boven Canggu, of in Kedungu, dat is nog wat noordelijker. Ofwel in Uluwatu, maar dan een rustiger gebied nog. Dat. Maar dan zou ik gaan kijken naar, kan ik ergens land kopen? Kunnen we dat proces starten? Net zoals Kaza Krullenbol heeft gedaan. Shanti heeft gedaan met haar gezin. Dat. Ik weet niet of het een droom is om dat nog ooit te doen. Ik denk nadat we daar geweest zijn, een aantal maanden dit jaar, denk ik mezelf kennen, dat ik ook niet gelukkig zou worden om volledig te emigreren. Want ik ben iemand, ben ik achtergekomen, die enorm veel prikkels nodig heeft en nieuwe uitdagingen. En ik denk, mezelf kennende, dat ik het op een bepaald moment saai zou vinden om enkel daar te zitten. Dat vul ik in, naar aanleiding van wat ik heb ervaren, dat ik het tof vind om gewoon nieuwe ervaringen, toffe prikkels. En dat kun je daar ook krijgen. Dus ik vul iets in, hè, terwijl ik niet echt goede feedback heb en genoeg heb ervaren. Maar
Ja, dat denk ik. Mezelf kennende. Dus als we dat zouden doen... Als we dat zouden doen, zou ik andere keuzes maken. Zou ik voor een rustig gebied hebben gekozen. En dan zou ik gekozen hebben voor het westen. En dan meer omhoog naar het westen. Dus absoluut niet Canggu. Want het is veel te druk. Daar hou ik helemaal niet van. Dan zou het geweest zijn Sese, Chimagi, Nyani. Nyani, zeg ik dat goed? Volgens mij spreek je het zo uit. Of Kedungu. Ik denk dat daar of... Uluwatu en mijn absolute favoriete plek. Maar ook dat zou niet goed zijn. Dus ik kijk naar scholen en dergelijke. Maar mijn absolute favoriete plek van Bali is Nusa Lembongan. Dat is echt een, nou, echt een droomplek. Oh, als we geen kinderen hebben, zou ik daar willen wonen. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dan zou ik daar willen wonen. Want dat is, oh, dat is echt heaven. Dat. Oh man, zo leuk om erover te fantaseren ook. Ja, dus hoe kies je een plek? Het hangt volledig af van wat je wil. Wat je doel is van het kopen van een huis. Wil je een investering, dan wil je de markt volgen. Want de markt verandert. Op dit moment is het gewoon hot and happening in Uluwatu. En ga ik vanuit mijn waarheid zeggen. Mijn mening is dat je de beste investering nu maakt in Uluwatu. Oké, volgende vraag. Wat een geweldige plek, Kim. Het wordt prachtig. Wanneer is de oplevering? Die zou halverwege juli zijn. Nou, dat is het nu al. Hij is nog echt niet af. Het gaat ook niet lang meer duren. Maar ik wil... Die keuze heb ik zelf gemaakt. Ik kan twee dingen doen nu. Ik kan ze volledig gaan pushen. Want er zit een boeteclausule in mijn contract. Maar mijn gevoel zegt dat ze dan dingen gaan afraffelen. Want de rest van de villa's zijn ook nog niet klaar. En die hadden al eerder klaar moeten zijn. Dat als ik er druk op zet, dat ze dan dingen juist gaan afraffelen wat mijn villa en niet ten goede komt. Waardoor ik die ruimte wil geven, wil assisteren waar nodig. Want in de laatste fase moeten veel keuzes worden gemaakt. Ik heb allemaal vragen gekregen over wat ik wilde met de keuken. Ik heb last minute nog een verandering toegevoegd aan de badkamer. Het was klaar en ik zag dat er geen... En heb ik niet goed over nagedacht. Zometeen komt er ook een vraag, wat zou je anders doen? Nou, onder andere dit. Dat er geen natuurlijk licht binnenkwam. In de badkamer. En dat wil ik absoluut wel. En ik weet ook hoeveel waarde gasten daaraan hechten. Ik weet ook hoeveel waarde ik daaraan hecht. Dus ik heb gevraagd of ze niet toch nog achteraf ramen konden maken in de badkamers. Alle drie de badkamers. Want we hebben 3 slaapkamers en 3 badkamers. En dat kon. Met een meerprijs van 1000 euro. Dus dat vond ik ook nog wel meevallen. Dus ik heb 1000 euro extra betaald. En er konden 3 ramen gemaakt worden. En toen zei ik, want ze gaven ze me verschillende plekken en groottes door. En in het begin was ik dan niet mee eens. Ik zei, waarom maak je het niet aan het plafond? Want heel veel villa's hebben dat in het plafond. En toen zei die developer, en daar was ik heel blij mee dat hij dat zei, zou ik je niet aanraden, want die ramen gaan veel eerder lekken. En daar is veel vaker gedoe mee als het regent. Dat er de water binnenkomt, dan dat je het doet gewoon... In een muur aan de zijkant. En toen dacht ik, oké, that makes sense. Het is super mooi om dat aan de bovenkant te hebben. Maar het klopte ook. Die villa waar wij verbleven dit jaar, regende het binnen. Bij 1 badkamer waar ik waar wij sliepen dan. Ik sliep dan met Julian. Het was niet veel, maar het regende wel binnen. En toen dacht ik, oké, zo'n ervaring heb ik al. Het kan natuurlijk ook volledig goed gaan, maar dat gedoe wil je niet. Zeker niet als je aan de andere kant van de wereld zit. Dus ik dacht, oké, je hebt gelijk, makes sense wat je zegt. En vooral jij als ervaringsdeskundige, hij zegt, zou ik niet doen als ik jou was. En toen dacht ik, oké, makes sense, gaan we niet doen. En toen heb ik nu 3 ramen dus erin laten maken. En ze hebben me gisteren dus beelden gestuurd van hoe die eruit zijn komen te zien. Ik ben super blij. Want ik weet wat dat doet. Natuurlijk ligt badkamer als je op wil maken 's ochtends. Het doet gewoon wat. En het is echt een verschil in hoe je eruit ziet. Natuurlijk ligt of niet. Dus ik ben heel blij. En ik weet zeker dat de dames die daar gaan verblijven ook heel blij zijn met deze aanpassing. Dus ja, samenvattend, wanneer is de oplevering? Ik weet het niet precies. Ik maak nu de keuze om niet te pushen. Het zou eigenlijk halverwege juli zijn, maar ik ben er oké mee. Ook al is dit hoogseizoen en zou het echt super slim zijn om het nu door te drukken. En dat allemaal vanuit financieel oogpunt. Ik zit er niet in vanuit het moet nu geld opleveren. Nee, ik wil gewoon dat dit een super fijne ervaring wordt. Ook zonder stress, dat ik erop kan terugkijken met een heel fijn gevoel. Ik wil dat zij die druk nu niet voelen, want ze zijn echt wel bezig. En er zitten echt wel mensen op. En ik wil assisteren waar nodig. En ik wil gewoon dat het super vet wordt. En als er iets meer tijd voor nodig is, dan is er iets meer tijd voor nodig. Dus ik verwacht binnen nu en 2 maanden sowieso. Ja, oké, okay, dan een brede vraag. Ik ben heel benieuwd hoe je het proces opstart voor wat betreft de bouw in het buitenland. Hoe weet je waar je moet zijn, vergunningen, termijnen, verhuur, regels, etc.? Nou, omdat ik dus heb gekozen om het te doen via Property Bali, via een makelaar en via Offplan. Zij hebben vervolgens mij in contact gebracht met een notaris. En daar heb ik het contract mee gedaan. Ze hebben onderzoek gedaan ook naar... is het überhaupt, want je moet het zo zien, en dat heb ik ook verteld in de eerste podcast. Ik huur land van een landeigenaar voor 25 jaar. Daarna nog de mogelijkheid om 25 jaar te verlengen. Moet ik wel weer bijbetalen, maar ik huur land 25 jaar van een landeigenaar. En het huis koop ik. Maar dat staat dus op dat gehuurde land. Dus na die 25 jaar ben ik dat huis ook kwijt. Maar je kunt gewoon verlengen. Ik denk heel eerlijk dat ik tegen die tijd allang de villa verkocht heb. Omdat het nu zo booming is, verwacht ik ook dat ik, als ik hem verkoop, over een aantal jaren een enorme winst mee kan maken. Maar we gaan het zien. Het zijn nu allemaal, speculeren. Wie weet. Mijn moeder zei altijd, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik weet niet of je die uitdrukking kent, maar die kreeg ik altijd te horen. Dus maak je vooral niet druk met wat er in de toekomst misschien kan gebeuren. Dat zie je dan wel. Dus, maar dat zie ik als mogelijkheid. Dus dat, dan heb je dus inderdaad, nou, en dan heb je nog over termijnen, verhuur, vergunningen zijn allemaal geregeld door de makelaar ook. Zij checken ook alles, of het land, of erop gebouwd mag worden, alles wordt gecheckt. Alles wordt ook gecheckt door de notaris, alles wordt legally nagegaan. Dus dat het legaal is, dat alles klopt, dat het contract met de landlord, dat oké is. En vervolgens kun je dan ook tekenen. En voor de verhuur moet ik een apart bedrijf in gaan schakelen. En mijn pand, mijn villa, is onderdeel van een complex van 6 of 7 andere villa's. Zijn 3 dezelfde. Volgens mij is die van mij onderdeel van 3 dezelfde. En er zijn nog 4 andere, dus dat is ook wel positief. Hè? Zoals ik net zei, het zijn er geen 20, maar het zijn er maar 3 die hetzelfde zijn. Dat is veel interessanter voor Airbnb dan dat je een heel complex hebt. Plus ik heb het nog mogen customizen een beetje qua styling. Nu zit er bij mij dus natuurlijk licht in. Sommigen hebben een sunken sofa. Ik heb dat niet, wilde ik wel nog, maar was ik te laat voor. Nu achteraf denk ik, maar als je kijkt naar de ontwikkelingen... dan is het misschien ook wel goed. Het was een tijdje heel erg hot om dat gewoon even niet te doen... Want, deze stijl is ook gewoon heel cool. Dus daar ben ik blij om. En dat maakt hem weer anders dan de rest. Ja, dat gewoon. Er zitten wat verschillen in. En omdat het onderdeel is van een complex... bieden ze het aan om via een verhuurbedrijf... een management company... die alle 6, 7 villa's gaat managen. Er komt ook security. Die dat gaan doen. Die vervolgens de verhuur voor Airbnb gaan regelen. Hoe dat gaat verlopen, ik heb geen idee. Ik moet dan 15%, dat is gemiddeld tussen de 15 en 20%, commissie betalen. Dus dat gaat af van mijn inkomsten. Maar dan wordt ook alles geregeld als het goed is. Ik heb geen idee, want er zijn goede partijen, er zijn slechte partijen. Ik ben een groentje hierin. Ik begin pas net, dit moet ik gaan ervaren. Dus hoe is dat geregeld? Dat ga ik allemaal nog zien. Dat kan ik waarschijnlijk, nu is het speculatie, in een latere podcast... op het moment dat dat onderdeel, dat is gestart, dat proces, kan ik dat delen. Maar voor nu is dat wat ik denk in het begin aan te willen gaan... wat nog idealer is als ik daar zou wonen. Of in ieder geval in Bali zou wonen en dit proces van dichterbij zou kunnen managen. Dat ik een aantal locals, want dat zou ik heel tof vinden. En nu natuurlijk worden ook locals zijn dan in dienst. Maar als ik zelf locals zou employen om hele goede zou vinden en zou trainen om die villa te managen. Maar nu wordt het, een eerste stap gaat voor mij zijn om het via een management company te doen. Heb ik dan je vraag beantwoord? Hoe weet je waar je moet zijn? Vergunningen? Nou, en om dan je hele verhaal te beantwoorden, maar dat heb ik denk ik al gedaan. Ik ben begonnen met in februari 2022 ontstond dit verlangen na het zien van een YouTube-video. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en toen ben ik obsessief. Dat is een beetje hoe ik tik. Als ik iets wil, dan word ik obsessief, ga ik me in iets vastbijten. En dan is het enige wat ik hoor en zie op dat moment. En dat heb ik natuurlijk. Hè. Ik heb nog een gezin en een business en zo te runnen. Maar daarnaast, als je kijkt naar vrije tijd. Elke avond als ik in bad lag, ging ik YouTube-video's kijken, blogs lezen. Alles met betrekking tot huiskopen op Bali, villabouw op Bali. Markt volgen, designs volgen. Wat wordt snel verkocht, wat niet, waarom. Welke plekken zijn hot and happening? Wat zijn valkuilen? Wat moet je rekening mee houden?
ja, noem maar op. Dat gewoon. Wat zijn de grootste fouten die mensen gemaakt hebben? Echt alles vind je op YouTube en op blogs en noem maar op. Dus ik heb echt 1,5 jaar onderzoek elke dag. En uiteindelijk kon ik wel zeggen, ik wist helemaal niks. En na verloop van tijd dacht ik, oké, ik zal me geen expert noemen, dat is belachelijk. Maar ik weet wel heel veel nu. En ik weet voor de rest helemaal in verhouding, als je kijkt naar de hele wereld, heel weinig van vastgoed. Maar ik weet wel op dit moment heel veel van vastgoed op Bali en investeringen daar. Dus dan heb ik me een bepaald iets heel erg eigen gemaakt. Dan bijt ik me ergens in vast en dan word ik in één ding heel goed. Dat is een beetje wat mij typeert. En nou ja, dat is dus wat ik heb gedaan. Dat kan ik je echt aanraden als je dit op wil starten, want ik wist niks. Ik ben begonnen met YouTube-video letterlijk. How to buy a house in Bali, zoiets. How to buy a villa in Bali. Where to invest. En toen zag ik investeringsgebieden, ging ik letterlijk zoeken op Uluwatu, op een bepaald stuk. Dat gewoon, ik wilde alles wat ik kon, wilde ik onderzoeken. Dus dat kan ik je aanraden. Start ergens en vervolgens ontvouwt het pad zich. Dat is echt mijn ervaring. Dan. Oké, dit is fantastisch. Waar ik benieuwd naar ben, is wat kost zoiets op Bali? Nou, die prijzen lopen enorm uiteen en dat hangt van 3 dingen af. 1 is locatie. 2 is grootte. En 3 is kwaliteit van materialen. 1 locatie. Over het algemeen, hoe dichter bij het strand, hoe interessanter. Klopt niet helemaal, maar dat is over het algemeen wel wat je zo kunt zeggen. En de locaties die op dit moment hot and happening zijn, waar je moet zijn. En op het moment dat je, want ik was er 5 vroeg bij in Bingin, het had altijd beter gekund, maar in verhouding was ik er 5 vroeg bij, heb ik in verhouding een hele goedkope 3-bedroom gekregen. Want over het algemeen kostte die minimaal 3 ton en ik heb hem voor 240.000 USD. 246, want ik heb nog voor 6.000 USD een parkeerplek apart erbij gekocht. Omdat dit, Uluwatu is nu een plek waar ook heel veel toeristen naartoe gaan die veel te besteden hebben. En vaak wordt daar ook een auto gehuurd of een privéchauffeur. En dan is het heel fijn als er bij de villa een plek is voor die auto. Dus ik heb voor $6.000 heb ik een parkeerplek erbij gekocht. Dus, en ik heb nog €1.000 extra moeten betalen voor die ramen dus. En ik kan me voorstellen dat er ook nog wel een klein beetje extra kosten zijn als ik zo meteen wat extra dingen wil qua interieur. Ja, dus dat. Dus zeg ongeveer 250.000 USD / euro. Zeg 250.000 euro, pak hem ruim. En dat is voor een 3-kamer villa op die plek enorm goedkoop. Daarom weet ik ook, als ik hem zou willen verkopen, maak ik sowieso winst. Want normaal gesproken kosten die minimaal 3 ton als het niet meer is, omdat het 3 kamers zijn. Ga je kijken naar een one bedroom, zit je op vanaf 170.000, 175.000. En de 225 ongeveer. Ga je naar een 2-kamer villa kijken, zit je tussen de, ja, ligt er ook weer aan waar, hè? In de hotspots tussen de, zeg, 2 en 3 ton. Nou, zeg maar 225 en 275. Soms 3 ton, ligt aan een locatie. En vanaf 3 kamers is vanaf 3 ton en meer. Ongeveer, hè? Ik bedoel, ik ben ook geen expert, maar als ik de markt een beetje bijhoud, dan is het dat. En grootte is natuurlijk altijd duurder. Of vanaf 3 bedrooms wordt een stuk duurder dan een 1 of een 2 bedroom. En wat zei ik nog meer? Ja, locatie natuurlijk. Dus locatie, grootte en bouwmaterialen. Je hebt 3 soorten manieren van bouwen. 1 is cheap, 1 is gemiddeld en 1 is luxe. En de meeste villa's die gebouwd worden, vallen onder het midden, in het middensegment. Wat prima is, zowel voor bewoning als voor verhuur, vergt wel onderhoud ook. Zeker ook door middel van door het klimaat. Maar dat is oké. En de bedoeling is dat er dus, maar ook dat gaan we allemaal nog zien, maar dat er dus een management company opzet, waardoor die villa dus ook met regelmaat gecheckt wordt en dat dingen snel worden aangegeven, waardoor het gefixt wordt, bijgehouden wordt. Ja, nou, dat is iets waar ik wel op wil zitten, in zoverre dat ik erop kan zitten. Maar ook dat, ik moet zich nog allemaal uitwijzen en daar ga ik later waarschijnlijk meer over kunnen delen. Oké, dan gaan we naar een hele uitgebreide vraag. Veel vragen zijn al gesteld, maar als deze vraag er nog niet bij staat, op welke valkuilen moet je letten? Of heb je van geleerd tijdens dit proces? Wat zou je anders doen? Ja, goede vraag. Even goed kijken, het hele proces. Wat zou ik anders doen? Ik zou bij voorbaat al, vrij snel nadat het proces is gestart, heel goed nagaan wat voor mij superbelangrijke dingen zijn die zo'n villa heeft. Want hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je dat aangeeft, hoe eerder het ook geregeld kan worden. Hoe later, hoe minder goed het nog geregeld kan worden. Zoals bijvoorbeeld die ramen. Als ik dat eerder had aangegeven, had me dat niks extra's gekost. En nu heb ik het een beetje, ook omdat de eerste keer was, vond het super spannend, een beetje op zijn beloop gelaten. En gedacht van, nou, het komt allemaal wel goed. En het komt ook allemaal goed. Maar als je dingen gecustomized wil hebben, zul je het wel aan moeten geven op tijd. Dus ze waren al begonnen met bouwen voor ik hem überhaupt kocht. Want dit was de laatste in het complex die nog beschikbaar was. En ik had ook graag een andere vorm nog gewild van het zwembad. Nu achteraf denk ik dat het perfect is. Maar ik had iets anders in gedachten. Ik had initieel een sunken sofa gewild. Kon niet meer, was te laat. Ik heb wel nog wat dingen veranderd ook. Dat er glasplaten tussen de spijlen kwamen boven voor jonge kinderen. Want ik zag jullie en Nora daar al rennen en naar beneden donderen. Dus dat wilde ik veranderen. Dat wilde ik ook bij de trap in de woonkamer meer kidsproof maken. Maar ook dat heb ik op tijd aangegeven. Die ramen dus in de badkamer, zoals ik net al zei. Over die dingen nadenken gewoon. Natuurlijk wil je, tenminste ik, natuurlijk daglicht in die badkamers hebben. Ja, Kim, dat had je ook eerder kunnen bedenken, want je hebt de renders gezien. Maar dat is me niet opgevallen. Ben ik niet bewust mee bezig geweest. Dat heb ik geleerd in dit proces. Wat nog meer? Ik denk dat ik heel weinig anders zou doen. Heel eerlijk. Omdat tot nu toe het proces eigenlijk heel soepel is verlopen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het is zelfs zo dat de makelaar van Proportier Bali nog halverwege een keer bij me terugkwam en zei, goh Kim, ik ben afgelopen weekend bij jouw site gaan kijken. Ik vond dat de ontwikkeling te langzaam ging, dat jouw villa achterbleef. Dus ik ben even een kijkje gaan nemen. En ik heb even gesproken met de developer en het gaat helemaal goed komen. Dat had hij ook niet hoeven doen. Ik kwam zomaar uit het niks. Nou, waardeerde ik enorm. En Janine is af en toe gaan kijken. Ik ben zelf in november daar geweest. Ja. En al die tijd, we zijn natuurlijk dit jaar in februari zijn we daar geweest. Toen we met het gezin daar waren, ben ik nog gaan kijken. Dus ik heb het enigszins wel ook gevolgd. Ik krijg met regelmaat video's. Ja, had ik dingen anders gedaan? Nee, ik denk vooral gewoon wel heel duidelijk weten wat ik wil. Maar dat leer je ook pas als je een keer aangaat. En dat op tijd aangeven, zodat zij nog alles kunnen realiseren en dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ik denk dat dat echt het enige is. Verder ben ik echt heel blij met hoe alles gelopen is. En heel veel dingen, ook toen ik ze live zag, die pakte het. Nou, het was allemaal nog beter dan ik had gedacht. Dus ik ben vaak positief verrast geworden in plaats van negatief. En ik kan me voorstellen dat het meest ingewikkelde stuk moet nog komen. De finishing touches, de keuzes maken. De verhuur, ik denk dat dat de meer uitdagende onderdelen gaan zijn. Dus ook hier, wie weet, kom ik daar nog op terug. En dan de laatste, die is binnengekomen tot nu toe. Hoe ga je het praktisch doen? In de vakanties van Julian er naartoe en de rest van de tijd verhuren of wil je immigreren? Nou, immigreren zit er wel ergens in. Lijkt me ook wel weer tof voor het avontuur. Maar ik ben dan ook zo iemand, oké, als ik me verveel, dan ga ik over een jaar weer terug. Ik ben zo makkelijk, merk ik, ten opzichte van veel andere mensen. Ik zie dat natuurlijk terug ten opzichte van zijn vriend. Waarvan ik niet zeg, hoe ik erin sta is beter. Absoluut niet. Het is gewoon anders. Maar ik merk dat ik heel makkelijk denk. Heel snel schakel en denk, ja, nou, als het niet is wat we van verwachten, dan gaan we toch weer terug. Boeiend. Ik weet niet, ik zie niet snel problemen. Eigenlijk bijna nooit. Het kan ook een valkuil zijn, maar het dient me heel erg, ook in mijn business. Als ik iets wil, ga ik ervoor. En op het moment dat het anders uitpakt dan ik had gedacht, denk ik, oké, dan gaan we koers wijzigen en dan gaan we een andere keuze maken. En dat maakt alles heel licht. Ik was, nu denk ik misschien wel wat fantastisch, Kim, maar ik was een enorme controlfreak. Dus ik weet ook hoe het is om niet zo te zijn. Want zo ben ik altijd geweest. Een enorme controlfreak, super onzeker. Alles in de puntjes gefixt willen hebben. En Ik ben nu het tegenovergestelde van dat. Want dat maakte me moe. Het heeft me burn-out opgeleverd. Ik werd gewoon letterlijk moe van mezelf. Ik zat altijd in mijn hoofd. Het was echt doodvermoeiend. En nou, door die burn-out heb ik daar echt heel veel shifts in kunnen maken. Heb ik dat echt volledig kunnen loslaten. Ik vind mezelf... Ik weet dat zijn vrienden het dan niet altijd mee eens is. Maar ik vind mezelf echt de meest relaxte persoon die je maar kunt voorstellen. Hè, het is heel makkelijk om dat van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar zo sta ik erin. Dus ja, emigreren. Ja, ja. Als zijn vriend dat zou willen, zouden we dat nu doen. Serieus. Zou ik zo mijn spullen pakken en gaan? Zou ik dat eens willen ervaren hoe dat is? Want dan kan ik ook pas daadwerkelijk zeggen... Dit is tof of dit is niet tof? Zou ik al minimaal wel twee jaar willen verblijven... om echt te kunnen zeggen van dit is voor mij of dit is voor ons of dit is niet voor ons? Ik zou het wel willen proberen, ja. Gaan we niet doen, want hij staat er anders in en ik vind zijn mening ook belangrijk. Uiteraard, we zijn een gezin, moeten kijken hoe het voor ons allemaal kan werken. In de vakanties er naartoe, ja dat kan, maar hoe ik het nu zie... en daarover zijn zijn vrienden en ik gewoon ook heel veel in gesprek... van wat gaan we doen en hoe kunnen we het doen en hoe kunnen we stappen zetten... Want ja, het mogen duidelijk zijn, dat heb ik al vaker gedeeld. Ik wil het veel liever dan dat hij het wil. Maar hij vond het afgelopen jaar wel ook heel tof dat we dus een paar maanden zijn gegaan. En ik zou langer willen. Mijn ideaal plaatje is 50-50. Dus als ik volledig voor mezelf spreek en ik weet dat hij dat anders ziet. Dus dat gaan we dus ook niet zo doen. Maar als je puur nu mijn verlangen wil horen is. Dan gaan we daar van bijvoorbeeld januari, februari, maart, april naartoe. In mei zijn Julian, Nora en ik jarig. Leuk om dat hier te vieren in Nederland. In juni heb ik heel veel live dingen ook voor. En dat wil ik de komende jaren ook zo houden. Want wat ik nu met Six Figure en Six Figure VIP en een Millionaire Mastermind... Ik voel dat ik goud in handen heb. Het stroomt zo enorm. Ik voel zoveel joy. En juni is voor mij echt een vlammaand waarin heel veel live dingen zijn. Dat vind ik ook vet tof om te doen. Dus wil ik ook hier zijn. Dus januari, februari, maart, april daar. Nou, het liefste zou ik in november al gewoon gaan. Hè? En dan, maar zijn vrienden is gek op kerstmis. Als je me niet volgt op Instagram, weet je dit niet. Maar echt, zijn vrienden is gek op feestdagen en op kerstmis. En versiert het hele huis. We hebben dan een echt metershoge kerstman in de woonkamer staan. En van, ja, een mega boom. Allemaal projectors op ons huis. We zijn gewoon een kermisattractie hier in het dorp. Vind ik verschrikkelijk. Vind hij fantastisch. En ik heb de keuze gemaakt om dat te laten. Nu met het EK. Ons hele huis was van top tot teen oranje. Ik vond het verschrikkelijk. Maar ook dat heb ik gelaten. Hij zei vandaag nog. Want dan ging het opruimen. En ik was zo blij dat we ons huis weer terug hebben. En toen zei hij. Denk je dat veel vrouwen dat niet geaccepteerd zouden hebben? Want hij zei. Niet zo enthousiast doen dat ik dit nu ga opruimen. Ik zei. Nou, ik heb gewoon besloten om dit los te laten. Jij wordt er blij van. Doe lekker je ding. En ik ben gewoon blij als het weer klaar is. En toen zei hij, denk je dat veel vrouwen dit niet oké zouden vinden? Ik zei, ja, dat denk ik wel, ja. Toen hebben we nog erom gelachen. Dus, ik ga echt helemaal uitweiden, merk ik, als ik aan het vertellen ben. Maar dus de reden dat ik dit zo voor me zie, is omdat hij heel graag... Dus hij is in november jarig, wil hij ook in Nederland vieren. Ik ga in november altijd dan naar Bali toe voor het retreat. En dan plak ik er lekker een week achteraan. Dus ik ben dan al daar. Dan zijn het nog ongeveer 6 weken... Totdat kerstmis voorbij is en in januari is. Dus, en dan lekker gaan voor 4 maanden. 2 maanden thuis. En dan zie ik het voor me dat of ik alleen met de kids of wij samen. Want dat zie ik ook nog wel gebeuren. Zeker als ze ouder worden. Dat ik ook wel dingen alleen met de kids kan doen. Als hij zegt van nou, lijkt me, hè, vind ik niet fijn. Maar hij vindt het ook niet fijn om de kinderen zo lang te missen. En dat snap ik ook. Om dus in de zomervakantie ook nog lekker te gaan. Dat zie ik ook wel voor me. En de kans bestaat ook dat we bijvoorbeeld voor Spanje kiezen. En dat dit vervolgens vooral verhuur wordt. Het kan echt alle kanten nog opgaan. Er is geen duidelijk pad nu. Het gaat zich uitwijzen. We zijn er veel over in gesprek. Het is moeilijk ook met momenten. Ga ik ook eerlijk zeggen, want ik vertel het nu allemaal heel erg roze geur en maneschijn. Dat is het absoluut niet. Maakt het heel moeilijk dat wij hierin niet hetzelfde staan. Voor mij is het een enorm groot verlangen. Ik voel me thuis in Bali. Echt letterlijk thuis op Bali. En hij voelt zich thuis in Nederland. Dus ja, je kunt je voorstellen dat dit echt geen makkelijke situatie is. Dat wil ik nog een keer benadrukken. Financieel gaat het fantastisch. We zouden alle keuzes kunnen maken die we willen. Maar er speelt iets anders. En dat is, we willen niet hetzelfde. Ja, dan heb je ook een probleem. Hè? Een probleem klinkt zo negatief, maar dan heb je ook een uitdaging. Dus dat is het antwoord op hoe zie ik het voor me? Langere paar maanden in de winter en dan misschien nog in de zomervakantie of hier zijn. Maar ja, deze zomer is zo'n shit zomer. Ik dacht, ja, zaten we in godsnaam maar in het buitenland. En afhankelijk of we dan in die villa gaan zitten die ik nu gekocht heb of ergens anders, gaat afhangen van hoe wij onze draai kunnen vinden daar. ik weet gewoon dat die financieel, dat is de bedoeling. En ik voel ook echt dat dit zo gaat zijn, gaat die heel veel opleveren. Ook qua verhuur, het is daar gewoon echt booming. Je kan enorm veel vragen. Prijzen gemiddeld voor een 3-bedroom zijn tussen de 8.000 en de 10.000 euro per maand. Gaat natuurlijk percentage ook vanaf mijn belasting betalen, percentage voor management company. Dat is het echt niet wat ik ontvang. Maar dat is wel wat de huurprijzen zijn, tussen de 8.000 en de 10.000 euro per maand. Voor een 3-bedroom in Bingen op die plek. Want ik zit gewoon echt op de beste plek die je maar kunt wensen. Dus ik weet gewoon, dat wordt super interessant qua inkomsten. En dan ben je ergens ook, en dan heb ik wel ook weer een business mind. Dan ben je ergens ook gek als je weet dat je dat kan krijgen om er zelf in te gaan zitten. Ik wil dat wel gaan proberen. Ik wil voelen hoe wij ons daar voelen. Ook natuurlijk kijken met zijn vriend wat hij wil. Want we zaten afgelopen jaar heel fijn dicht bij het strand. Loopafstand. En met kindjes is nu nog wat anders, hè? Want we zitten nu nog met een kinderwagen die we mee moeten nemen. Of een buggy, wat toch met lopen allemaal wat ingewikkelder maakt. Dus ik weet niet welke keuzes we nu gaan maken. En ik kan me voorstellen dat het echt primair deze villa voor de verhuur wordt, als het gewoon financieel echt heel interessant gaat zijn. Ja, dat. Ik denk dat ik extreem uitgebreid, belachelijk uitgebreid, overdreven uitgebreid alles heb gedeeld. En misschien zijn er nog vragen waarvan je denkt, oh, dat heb je nog helemaal niet verteld. Ja, dan laat me dat vooral weten. Maar ik heb ook heel veel al gedeeld in mijn eerste aflevering 888. Dus echt een aanrader om die te luisteren. Want daarin deel ik heel veel van het eerste proces. Dit is de tweede fase. En zometeen breekt de derde fase aan. En die is denk ik het meest uitdagend. Het hele verhuurproces. Het financiële stuk dus. Afwikkeling van de laatste dingen. Ja, dat. Dus de komende tijd is nog best wel spannend. Ik merk ook dat ik het heel spannend vind. Het komt nu heel dichtbij. Er komt meer op me af. Allemaal vragen die gesteld worden. Wat wil je hier? Wat wil je hier? Wat wil je daar? Dat ik denk, oh, ik weet het allemaal niet. Het is allemaal nieuw voor me. I don't know. En welk hout wil je? Ja, weet ik niet. Ja, dat soort dingetjes. Dus ik leer gewoon heel veel. Zo zie ik het ook echt. Ik leer gewoon heel veel. Ik kan me voorstellen dat I also am going to fuck up things. Maar ik weet zeker dat het niet de enige villa is die ik ga kopen op Bali. Dus dan heb ik heel veel geleerd voor een volgende keer. Zo zie ik het maar. Maar tot nu toe, het gaat gewoon allemaal goed komen hoor. En ik zal waarschijnlijk ook heel veel leren. Dus dat. Oké, ik hoop dat je daar heel veel aan hebt gehad. Dat hoop ik oprecht dat je er heel veel aan hebt gehad. Heb je nog een vraag, dan stel die vooral. En ik hoop dat het je inspireert om ook jouw dromen achterna te gaan. Want dit is vooral ook waarom ik dit doe. Ik hoop je zo te inspireren om jouw dromen achterna te gaan. Ik weet dat echt niet iedereen het verlangen heeft om een villa op Bali te kopen. Maar we hebben allemaal verlangens. En alsjeblieft, hou genoeg van jezelf. Ben trouw genoeg aan jezelf om jouw hart te volgen. Love yourself enough. Om alles voor jezelf te realiseren wat je wil. En een voorbeeld te zijn voor je kinderen, voor wat er mogelijk is. En ook al heb je een partner die er anders in staat, dan doe je het gewoon lekker zelf. Ik heb alles zelf gedaan. En dat is aan de ene kant heel moeilijk, want ik alle beslissingen zelf moeten nemen. Het hele proces, juridisch, alles, contract. Ik heb alles alleen gedaan. Maar dat klinkt heel stom, maar ik voel me ook heel krachtig daardoor. En ik kan de wereld aan. En ik heb dit helemaal alleen gedaan. Ik heb het financieel helemaal alleen gedaan vanuit de andere kant van de wereld. Het juridische stuk helemaal alleen gedaan. Ik heb al het onderzoek gedaan. Ik ben best wel trots op mezelf. En ik vind het ook vet om mijn kinderen mee te kunnen geven. En ja, het voelt gewoon lekker om dit te kunnen doen en niet afhankelijk te kunnen zijn. Dat. Dus hopelijk kan ik je daarmee inspireren en ga je mooiste leven leiden. Whatever that is for you. Ga je dromen achterna. Niet lukken is geen optie. Het is mogelijk. Als je een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. Ga ook kijken dan naar als je iets wil en je denkt, ja, daar ben ik nog lang niet of dat is financieel niet haalbaar. Ga echt eens financieel het onder de loep nemen. Is het echt niet haalbaar? Of praat ik mezelf aan dat het niet haalbaar is? Want als je het onder de loep gaat nemen financieel, je krijgt echt een concreet plaatje. 9 van de 10 keer zie je dat het veel dichterbij is dan je had gedacht. Omdat je het in je hoofd veel groter maakt en veel verder van je afduwt dan nodig is. Oké, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier waarde uit hebt gehaald. Laat me dat vooral weten. Zou ik echt tof vinden als je hem deelt en mij tagt. Laat weten dat je luistert. En heel fijn weekend. Tot volgende week. Mwah. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En nog één dingetje voor alle gratis content die ik aanbied. Zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen? En dat is, ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll even naar beneden en laat een korte review achter. Hoeveel er meer reviews namelijk, hoeveel er beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoeveel er meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super dankjewel alvast. En tot de volgende keer. Doei!